Goedemorgen, dames. Zo, het is stil. Hartelijk welkom allemaal op deze vrouwenmorgen. Fijn dat jullie allemaal de moeite of de gelegenheid hebben gekregen om hier naartoe te komen. Heel fijn. Allemaal heel hartelijk welkom en ik hoop ook dat jullie je eigen vanmorgen thuis zult voelen. Je, nou ja, aan gesprekstof geloof ik geen gebrek, zo te horen. Er werd al druk gesproken met elkaar. Dus ja, ik hoop dat dat ook straks krijgen jullie nog voldoende tijd om met elkaar te spreken. Allereerst ook een heel hartelijk welkom aan Elma van Willigen, onze spreekster. Welkom Elma, en ik hoop dat jij je zometeen even voor wil stellen aan de dames. Ook Herwin, achter de piano, Herwin Verwoerd, die zal vanmorgen de muzikale bijdragen en ons begeleiden bij de samenzang. Hartelijk welkom, fijn dat je er bent. Ook alle gastvrouwen, ik denk dat er genoeg zijn, maar er zit aan iedere tafel een gastvrouw. Dat is wel zo prettig. Ik wilde ook eventjes doorgeven als het straks als er gesproken is, als Elma de lezing heeft gehouden of tijdens de lezing. En je zou bijvoorbeeld denken van nou, ik zou er eens graag over door willen praten of er is iets wat gezegd wordt, wat je raakt. Dan zijn Dini de Jong en Willemiek Schippers aanwezig. Misschien willen jullie even staan, dan kan iedereen zien wie jullie zijn. Om met jullie daarover te praten. Fijn, jullie ook van harte welkom. Dan wil ik jullie er even op wijzen dat er kaarten verkocht worden. Deze morgen niet door Jolanda, maar door Jannie Orenbeek. En de opbrengst is voor Rwanda. Nou, helaas hebben we geen boekentafel uit de winkel. Maar we hebben wel een boekentafel zelf samengesteld. De boeken die achterin, voor mij achterin en voor jullie misschien voor in de zaal op de tafel liggen. Dat zijn boeken die komen uit de kasten van de gastvrouwen en de werkgroepleden. We hebben ons afgevraagd als we voor onze kast stonden van welk boek zou ik graag aan een ander aanraden om te lezen. Nou, ze liggen er om in te kijken. De namen staan voorin, dus als je straks zegt van nou, ik wil er even iets meer van weten waarom het dan een aanrader is, dan kan je de gastvrouw of een werkgroeplid aanspreken. En er ligt ook pen en papier bij, zodat je de titel en de schrijver en eventueel een nummer op kan schrijven, zodat je het zelf bij de boekhandel kunt gaan halen. Dat is een nieuw idee. Dan is het zo dat we eerst gaan zingen met elkaar. Het lied Aan uw voeten, Heer, opwekking 462. Thank you. willen deze morgen graag beginnen met het gebed. Trouwe God en Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we hier bij elkaar mogen zijn, in vrijheid en in vrede. Heer, dat wij hier samen mogen komen om naar u te luisteren, om aan uw voeten te zitten, Heer, en we u willen aanbidden. Dank u wel dat we dat mogen doen. Wilt u ons ook helpen om het te kunnen? Heer, om de dingen los te laten die ons zo bezighouden, de dingen van alle dag, maar dat wij deze morgen in uw aanwezigheid mogen zijn. Heer, en dat u bij ons wilt zijn, omdat u ons eerst heeft lief gehad. Vader in de hemel, we willen u bidden voor alle vrouwen hier. Heer, u kent ze en u weet hoe ze hier naartoe gekomen zijn. Wilt u onze rust geven en een open hart om te luisteren, Heer, wat er gezegd gaat worden over het thema hemels leven. Heer, en dat klinkt veelbelovend. Heer, en wij zien er naar uit om met elkaar ook daarover te spreken. Heer, wil u bidden voor Elma, die daar haar woorden over zal zeggen, die uw woorden zijn. Heer, wilt u haar nabij zijn? Wil u danken dat u haar hier hebt gebracht en dat zij met ons het wil delen? Daar willen we u voor danken. Heer, wil u ook bidden voor de kinderen bij de crèche en degene die daar oppassen, wilt u ook hen een fijne morgen met elkaar geven. Vader in de hemel, wilt u zo aanwezig zijn met uw Heilige Geest in ons midden en ons vrede geven in ons hart. Dit vragen we niet omdat wij het verdienen, maar om Jezus wil alleen. Amen. Dan gaan we nu luisteren naar de lezing van Elma.
Goedemorgen. Is het een beetje te verstaan? Oké. Ik heb eigenlijk een beetje medelijden met een man in ons midden. Hij is helemaal alleen. Maar goed, gaan we goed komen. Je voelt je best wel fijn, hè? Zo, gezelschap van al die vrouwen. Nou, ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Elma van Willeken, getrouwd met Vincent en moeder van 4 dochters. Hele lieve kinderen. In het dagelijkse leven ben ik huisvrouw. Ik verzorg de administratie van mijn man, grafisch ontwerpbureau. En ik regel de administratie van onze camping. En dat is wel heel erg leuk om te vertellen. Wij hebben een camping, een zomercamping in Zweden. Daarachter liggen de folders. Dus mocht je een kampeerder zijn, dan raad ik je zeer aan om naar Zweden te komen. Het is ongeveer een ontmoeting met vrouwen morgen. En dan voor het hele gezin. Dus wij hebben daar een eigen kerkje. Met eigen kerkdiensten. Dus daar gaan Nederlandse voorgangers voor. En ja, het is heel mooi. Het ligt aan een meer. En dat meer, dat is heel, ja, voor rust en een sfeer van oase moet je eigenlijk echt in Zweden zijn. Dat is echt geweldig. Zondags hebben we dus kerkdiensten om 11 uur. En daarna is het koffie drinken met z'n allen. Dan hebben we het net zo gezellig als hier, zeg maar. En voor de kinderen hebben we een recreatieteam. Dus dat is ook heel erg leuk. Nou ja, fijn. Ik zal niet te veel reclame maken, maar echt. Deze zomer moet je gewoon in Zweden zijn. Verder werk ik ook nog 1 dag in de week bij Elios, maar dat gaat aflopen. Ik weet ook niet hoe het verder gaat, zeg maar, of ik mijn baan nog kan behouden, maar ook dat zien we wel en dat geven we over aan de Heer. Ik voel me een bevoorrecht mens dat ik hier mag staan. Ik hou van bijbelstudie en met lekker veel boeken om me heen. 'S Ochtends is het altijd mijn stille tijd. En ja, Gods woord is zo rijk, er staan zoveel beloftes in. En ja, Dat is gewoon geweldig om daarover te vertellen. Ik wil vooraf benadrukken dat de stelligheid waarmee ik dingen zeg, kunnen misschien soms mensen voor het hoofd stoten, maar ik bedoel het niet zo. Ik bedoel, ik bedoel wel hoe het staat in Gods woord, maar als je je ergens aan stoot of als je ergens problemen mee hebt, kom dan naar mij toe of vraag dan van hoe bedoelde je dat precies. Of ik ga hier niet weg met een vervelend gevoel in je maag. Dat is absoluut niet de bedoeling. Ik zei het al, of tenminste, ik heb lieve dochters, maar ze vinden mij wel heel oud. Maar ik ben nog niet te oud om te leren, dus kom naar me toe. Hemelsleven, dat is het thema voor vanmorgen. Hemelsleven. Ja, ik wil het onderverdelen in twee de gedeeltes. Wat is een hemelsleven en hoe leven we hier op aarde een hemelsleven? Hemelsleven, waar denk je dan aan? Een cocktail in je hand en dan lekker in de hangmat. En ruisende golven op de achtergrond en dolfijnen die springen. Dat is wel een hemelsleven, toch? Of misschien een leven zonder al te veel zorgen. Als je een meisje van 15 zou vragen van wat denk jij nou bij een hemelsleven? En dan zegt ze van nou, ik wil eerst nog leren en dan wil ik carrière maken. En dan komt misschien mijn prins op het witte paard langs. En dan ga ik trouwen en dan ga ik kinderen krijgen en dan word ik ook nog opa en oma en dan zijn we heel gelukkig. Ja, dat willen we allemaal, zo'n ideaal hemelsleven, toch? Maar de werkelijkheid leert ons dat dit niet gestoeld is op de praktijk van alle dag. Waarschijnlijk komt er wel ergens een kink in de kabel. En zoals we hier in de zaal zitten, kunnen we allemaal ons eigen kinkje wel opnoemen. Een baan die niet lukt, of de studie lukt niet, of de prins komt niet opdagen, of je huwelijk kan stranden, of problemen genoeg met je kinderen of kleinkinderen. Of je hebt het misschien wel goed, maar je ziet problemen om je heen. Hoezo hemels leven? Wat zegt de Bijbel over dit thema? Ik wil met jullie lezen uit de Filippenzenbrief. Hoofdstuk 3, vers 17 tot en met 4, vers 9. Filippenzen 3, vers 17 tot en met 4, vers 9. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, in dit geval zusters, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken, zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen. Daar staat het, hè? Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Daarom, mijn geliefde broeders, zusters, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op, eensgezind zijn te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. Verblijd u in de Heere, ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend, de Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Ja, vers 20 staat er dus. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Dat is wat, als je dat bedenkt. De hemel als je thuis hebben. Dus dat betekent dat het waar wordt wat wij zo vaak gedachteloos bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Abba, Vader, dat is papa. Ons Vader is daar en wij mogen onze blik naar boven richten, want daar is ons thuis. Wij zijn hemelburgers. Wij leven hier op aarde, maar horen in de hemel. Dat betekent heel wat voor de praktijk van alle dag. Dat betekent dat we met al onze pijn, al ons verdriet, maar ook met al onze vreugde naar onze Vader gaan. Wat doet een kind wanneer hij heel hard gevallen is? Dan rent hij naar binnen, papa, mama. En dan huilt hij en dan weet hij van papa of mama gaat het op, dan is het goed. Dan lost hij het op. En door de tranen heen komt een lach. Want hij weet, papa die gaat het probleem oplossen. Bij papa en mama is hij veilig. En wanneer een kind uit school komt, dan wat doet hij dan? Dan gaat hij lekker op de bank zitten en dan krijgt hij wat lekkers en wat drinken. En dan gaat hij heerlijk alle verhalen vertellen van school. Zo mogen wij dus leven hier op aarde. Wij hebben een thuis in de hemel. Net als een klein kind mogen we dus met problemen en zorgen naar de hemel gaan. Om tegen onze Vader te vertellen wat ons bezighoudt, waar we ons zorgen over maken, maar ook onze blijde dingen. Om iedere kink in de kabel aan hem te geven. Een hemels leven. Want dat is waar dit Bijbelgedeelte over spreekt. Vers 6 en 7. Daar staat: wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Ja, dat is lekker makkelijk, zul je denken. Weet je wel hoe moeilijk ik het heb? Weet je wel wat er speelt in mijn leven? En je dan geen zorgen maken? Nou, jij hebt zeker nog niks meegemaakt. Maar Paulus schrijft dit terwijl hij in de gevangenis zit. Dus helemaal geen rooskleurige omstandigheden. Paulus weet ook dat alles wat hij doormaakt, dat een doel heeft. Dat schrijft hij in Romeinen 8, vers 28. Wij weten nu dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. En in hoofdstuk 1 maakt dat dit duidelijk, zeg maar, door uit te leggen dat door zijn gevangenschap meer mensen het evangelie horen en dat de christenen dus bemoedigd worden om openlijker en met meer vertrouwen over hun geloof te spreken. Het lijkt misschien heel logisch om je in moeilijkheden over te geven aan je problemen en je gevoelens. Maar wat is het resultaat? Je zult ongerust worden, je zult boos worden, je zult bezorgd worden. Verwoestende emoties zijn dat. En God weet het beter. We moeten ons geen zorgen maken, maar alles in zijn handen leggen. Het komt neer op overgave. Even terugkomen op dat meisje in het begin. Wanneer er een kink in de kabel komt in haar geplande hemelse leven, hè, dat mooie leven wat ik schetste, dan heeft zij de keuze om vast te houden aan haar eigen gedachten, idealen en verlangens. Dan wordt ze verbitterd en boos en dan heeft ze geen vrede. Wanneer zij ervoor kiest, want dat is een keuze, om Gods woord te gehoorzamen en ondanks de omstandigheden toch te verblijden in God, dan zal zij in plaats van bezorgdheid alles in gebed overgeven aan God. Dan ervaart zij de vrede van God. Een vrede die diep van binnen zit, omdat ze gelooft dat God ervan weet. Dat Hij in alles nabij wil zijn. Dan kun je dus midden in moeilijke omstandigheden toch blij zijn. En toch vrede ervaren, omdat je alles, werkelijk alles, in de hemel mag brengen. En omdat je weet dat God de Vader een plan heeft. En dat plan, dat is beter dan jij kan verzinnen. Omdat Hij alles overziet. Even naar de praktijk anno 2013. Heb ik zelf dan zo'n hemelsleven? Nou, ik heb in 2006 een miskraam gekregen. En na 3 dochters. En toen was ik heel erg verdrietig. En ik begreep Gods weg niet daarin. Ja, misschien is dat voor jullie ondenkbaar. Want heb je helemaal geen kinderen. Maar in mijn geval was dat zo. Zoveel jaar verder kan ik terugkijken. Hebben wij 2 meisjes uit de kerk opgevangen. De ene 4 maanden, de andere 1 jaar. Die hadden dat nodig om in een gezin te kijken waar ze, ja, waar ze met God leefden en waar dat normaal was, zeg maar. Daar hadden we dat kamertje voor nodig. God wist dat. En nu hebben we als een onverwacht cadeau toch nog een kindje gekregen. Ik heb op mijn 44ste een dochter gekregen. En die is nu 10 maanden. Dat is echt een schatje. Dat is heel erg leuk. Want wij hebben 4 of 3 oudere dochters van 17, 15 en 11. En dan nu zo'n kleintje. Dat is echt heel, heel leuk in je gezin. Maar die zwangerschap die was echt heel zwaar. Ik heb nog nooit zo'n zware zwangerschap gehad. Ik zat de hele tijd op de bank en ik kon eigenlijk niks. En ik heb wel vaak gebeden aan God van... Heere, wilt u mijn driftige karakter... Ik ben nogal driftig van karakter, een beetje fel. Wilt u mijn driftige karakter veranderen? En God verhoort ons gebed soms op een andere manier dan dat wij denken. Want ja, ik zat op de bank en ik kon niks. Dus ik moest wel geduld leren. En dan zei ik tegen mijn dochters, wil je dit doen? Wil je dat doen? En toen zag ik ook hoe lief ze waren eigenlijk. En hoe bereid ze waren. En dat ik inderdaad gewoon soms mijn driftige karakter een beetje op een lager pitje moest zetten. Na de bevalling, we waren natuurlijk allemaal heel blij. En heel, ja, het was een gezond kindje. Kreeg ik een herseninfarct. 2 maanden daarna. En ik had afasie. En toen kon ik niet meer goed praten. Dat was echt vreselijk. Want als je iemand zoals ik ben en praten is je ding. Want dat zei iedereen toen van het is vreselijk. Want Elma, ja, praten is haar ding. Ja, dat was ook wel een beetje zo. En toen ben ik 6 weken helemaal uit balans geweest. Ik kon niet meer spreken. Ik was heel erg verdrietig. Schijnt er allemaal bij te horen ook. Maar ja, dat weet je allemaal niet. En het was ook een vraag van me, hè? Ik sta hier nu te spreken, maar was dat wel Gods weg? Maar God heeft me als het ware gereset in mijn hoofd. Ik had altijd een heleboel lijstjes, misschien herkennen jullie dat wel, een lijstje van ik moet nog dit en ik moet nog dat en ik moet nog zus en ik moet nog zo. En die lijstjes, daar voldoe je eigenlijk bijna nooit aan. En door die herseninfarct heb ik gezien van, weet je, ik ben niet zo heel belangrijk. Natuurlijk moet je wel alles doen, maar het is eigenlijk meer een mogen. Ik mag nu gewoon leven, mijn leven. Ik mag mijn gezin verzorgen. En daarnaast wat ik daar bovenop doe, dat is mooi meegenomen eigenlijk. Dus God heeft me laten zien van, hij heeft me niet nodig, maar hij kan me wel gebruiken. Natuurlijk ben ik geliefd. En natuurlijk mag ik voluit leven. Maar het is zoals Heik Binnendijk zegt, God vraagt niets van je, maar hij geeft iets. Het is niet een moeten, maar een mogen. Dus ja, ik heb een hemels leven. Ondanks mijn problemen heb ik toch een hemels leven. Ons leven op aarde is ondanks problemen en moeite een hemels leven. Een leven waar we ons thuis hebben in de hemel. Waar we alles mogen delen, echt alles, met onze Vader. Een hemels leven op aarde wil niet zeggen dat we geen problemen of moeite hebben. Integendeel, door deze zaken worden we gevormd en worden we mensen met meer inlevingsvermogen, invoelingsvermogen. Ja, anders zouden we misschien onaardige en onuitstaanbare mensen worden als we niks meemaakten. We hebben het eerste punt gehad. En om nou niet in te dutten, nou zien jullie er allemaal nog best wel fris uit. Maar je mag even praten met je buurvrouw. En ja, kijk even hoe dat matcht. Of met z'n tweeën of met z'n drieën. En dan ga je dit eerste gedeelte, ga je even... Er staan vragen achterop. De eerste vraag, een hemels leven, wat voor idee had of heb ik daarbij en leg je eigen leven er eens naast. Dus ga dat nu gewoon eens even bekijken van, heb ik inderdaad zo'n hemels leven? Geef ik alles aan God over? Nou ja, ga daar maar even met elkaar over praten. En ik heb hier een belletje. Als mijn belletje luidt, dan moeten jullie weer stil zijn, want dan ga ik weer praten. Dus ga je gang.